de laatste 3 jaar ben ik echt bezig om mensen te vragen van, hey, wat is het doel wat je wil bereiken? Yeah. En hoe ziet dat er dan uit? Voordat we gaan kijken van, oh, je wilt een training. Oh, wat zijn de leerdoelen die je wil? Nee, er is nog een heel stuk voor. Ja. En als we daar de juiste vragen stellen, dan komen we tot heel andere soorten oplossingen. En daarom ben ik namelijk jullie hier een app aan het bouwen voor collega's van IKEA die testbuys moeten gaan doen. In plaats van 4 dagen in een klasje te drukken.
Ja, ja.
Alles over commercial merchandising te leren. Wat ze na 4 dagen weer vergeten zijn. Dus ja, dat.
Ja, ja,
dat zijn dingen die ik interessant vind. En dus de relevantie. En hoe help je mensen gewoon in de baan die ze hebben. In de beperkte tijd die ze hebben.
Ja.
Dat heeft wel zin. Hm. En al dat kennis in mensen hun koppen drukken. Heel weinig.
Welkom bij de Thinkwise podcast, aflevering nummer 4. Vandaag een interview met niemand minder dan Jeff Kortenbos. Als je in de L&D-wereld werkt, dan ken je Jeff waarschijnlijk wel. Het zijn van LinkedIn, waar hij altijd nieuwe toeltjes deelt die hij heeft ontdekt. Of misschien van zijn werk bij AkzoNobel, bij Philips en momenteel bij IKEA. Of als Articulate Hero, Articulate Storyline Hero. We hebben vandaag een interview met Jeff over van alles en nog wat. Over zijn visie op leren, over waar hij eigenlijk vandaan komt, wat hij allemaal gedaan heeft. Het is dan een iets langere uitzending dan normaal. Maar we hebben gewoon alles erin gelaten, omdat het gesprek zo leuk verliep. Vandaag host ik de podcast samen met Theo, collega van Thinkwise Immersive. En we stellen ons alle 3 uitgebreid voor in deze podcast, dus ook over ons leren wat meer. Veel plezier met luisteren naar deze podcast. Heb je vragen, kijk even op thinkwise.nl. Daar vind je al de projecten die we samen met IKEA en met Jeff aan het doen zijn. En heb je vragen, stuur ons even een mailtje of laat een review achter met een comment op deze podcast. Bedankt en veel plezier met luisteren.
Wat heb je ooit gestudeerd eigenlijk? Wat is je kwaliteit in terecht gekomen?
Zonder van mijn tijd. Nee, ik ben gewoon gezakt voor de HAVO.
Oh, en, top.
Toen ben ik MBO informatica gaan doen, daarin gerold. En,
oh, wat lachen joh.
Dus ik ben gewoon vanaf 19 aan het werk, niet gestudeerd.
Oh, wat grappig.
Maar dat iedereen altijd een hekel had aan training geven. Bij het softwarehuisje waar ik werkte, ga jij daar maar eens lekker doen, want dan hoeven wij het niet meer te doen.
Ja, ja, ja. Ja,
toen ging ik gewoon kijken van oké, als ik dit zou moeten leren, hoe zou ik dat willen leren? Dus gewoon vanuit mijn boerenverstand. En,
oh, wat tof.
Ja, inmiddels is het ruim 21 jaar verder. En stiekem nog wel een keer zo'n masterclass opleidingskunde gedaan, maar... En dacht ik, ja, dit weet ik wel.
Ja, ja, ja.
Binder dan dat. Dus ja. Nee, gewoon heel erg. En ik lees gewoon veel.
Ja.
Weet je wel, artikelen van mensen die slimmer zijn dan ik. Daar word ik ook vaak van. Ja.
Tof. Ja,
en dan denk ik over na. Dan denk ik van, nou, dat ben ik met je eens. Of denk ik van, nou, weet ik niet of ik dat ook vind.
Ja. Oh, wat grappig zeg.
Dat is eigenlijk gewoon social learning, hè. Dus ik heb nooit een studieschuld gehad. Ik heb internet. Ja, dat is nee, dat is heel kort op de bocht. Dus ja, ik heb gewoon niet die achtergrond niet. Ik heb gewoon interesse en je gaat dingen gewoon uitvogelen. Ik ben van programmeur, dat vond ik niks aan. Toen dacht ik van, hey, webdesign is misschien wel wat. Internet, een modem gekocht en de telefoonlijn gehangen voor jullie jonkies. En weet je, frontpage 1.0 was de eerste what you see is what you get editor. Daarmee gaan prutsen. En zo bij een groot IT-bedrijf gekomen als webdesign developer... internationale projecten gaan doen en ja, zo allerlei dingen altijd ingerold, maar altijd getraind aan de zijkant. Toen ik programmeur was van hoe mensen onze software moeten gebruiken, toen ik webdesigner was, hoe mensen hun site konden bijhouden of consultants opleiden die dat dan weer konden doen.
Ja, ja grappig. Ja, dat moet toch iemand doen, weet je? Toch,
ja. En op een gegeven moment bij Philips gaan werken, daar werd ik verantwoordelijk voor het webcontent management systeem en alle mensen, alle 5000 webmanagers te trainen. Nou, toen moest ik gaan vliegen, daar hou ik niet van. Dus toen dacht ik van, hoe kan ik dat slimmer doen? Nee, Captivate 1.0. Dus wat is dat? Ja, dan kan ik software simulaties maken. Oh, dat is precies wat ik hier nodig heb. Nou, toen al eigenlijk performance support aan de hand gegaan. Van, hoe maak je een pagina? Hoe maak je dit? Allemaal gewoon op basis van activiteiten. Ja, dat werkt als een tierenlier. 20.000 keer per jaar bekeken. Door 500 man.
Ja, ja.
Dus ja, dat was wel goed. En toen ben ik bij AkzoNobel terechtgekomen in de rol van e-learning space. Dus ik weet niet of dat ben, maar...
De volgende die zich voorstelt is Theo Breaert. Een van de mede-eigenaren en oprichters van Thinkwise Immersive. Thinkwise Immersive maakt ervaringen waar je van leert. Alles van virtual reality, augmented reality of escape rooms. En Theo vertelt hier hoe hij hier tot is gekomen. Hierna zal ik mijzelf voorstellen. Ik ben ook een van de mede-eigenaren en oprichters van Thinkwise Immersive. Dan heb je daar ook eens een beeld bij.
grootvader was schaakkampioen van Rotterdam en omstreken en grootmeester. Dus vroeger als klein kind zat ik tegenover mijn opa te schaken en te dammen en weet ik wat. En dat werden andere spelletjes natuurlijk. Toen op de Sega en weet ik wat. En eigenlijk heb ik mijn hele leven, was dat eigenlijk wat ik altijd heel gaaf vond. En ja, school vond ik vooral heel leuk met alle mensen daar. En net zoals jij heb ik mijn HAVO weten te behalen en daar is het bij gebleven.
Ik heb het niet gehaald. Toen ze tegen mij zei tot volgend jaar, zei ik, dat dacht ik niet.
Ja, maar ik ben begonnen op het gymnasium en daar toch vrij snel van afgehaald. Toen werd het HAVO-VWO en zei ze, je moet VWO doen. En toen is het HAVO geworden. Toen HAVO afgemaakt. En eigenlijk zei iedereen altijd tegen mij, dat is misschien ook wel heel logisch, maar ja, haal nou je studie, haal je papiertje, weet je wel, doe nou dit, doe nou dat. En ik heb het echt geprobeerd, maar het werkte echt absoluut niet voor mij. Het is gewoon totaal niet wie ik ben en waar ik ook energie vandaan haalde. En wat mij wel, ik ben een vrij koppig persoon. En men noemde mij vrij vaak lui. En ergens was dat terecht, maar ergens was het totaal onterecht. Want voor schaken bijvoorbeeld leerde ik, weet ik hoeveel openingen uit mijn hoofd en strategieën. En ik was daar echt dagen mee bezig. Mm-hmm. Maar kon me er niet toe zetten om huiswerk te maken. En dat gegeven vond ik zelf altijd wel fascinerend. Dus eigenlijk was ik niet lui. Maar vond ik gewoon de content die me werd aangeboden gewoon niet leuk.
Dat klinkt herkenbaar.
Ja. Ja, en fast forward naar 2015. Toen begon ik dus mijn eigen escape room. Ik wist altijd al wel dat ik wilde gaan ondernemen. En ook in de richting met spelletjes. Dus ik ben eens gaan kijken naar een bordspellenshop. En ik vond koken ook leuk. Dus ook naar een restaurant. En uiteindelijk kwam dit voorbij. En een goede vriend van mij, Adam, die had een dansschool in de kelder van een klooster. Of in een klooster in Amersfoort. En die zei, ja, we gaan er komt een ruimte vrij. Die staat al 80 jaar leeg in de kelder. En daar willen we een escape room plaatsen. En vanaf het moment dat hij die zin had uitgesproken, ik weet niet, dan weet je gewoon, ik wist gewoon op een of andere manier 100% zeker, dit is het. Dit moet ik niet missen. Dit heb ik eigenlijk alles uit mijn handen laten vallen. En de volgende dag was ik daar. En 2 jaar later, of 1,5 jaar later, stond er een escape room. Die ik denk ik ook voor een groot gedeelte heb bedacht en heb gebouwd. En ik denk dat ik 7 dagen in de week minimaal 8 uur per dag bezig was om dat uit de grond te stampen. Ja. En op een gegeven moment stond het. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met vanuit niets iets gaan maken. En toen dat het deed, toen kwam ik al heel snel achter dat het meer was dan entertainment. Want ik vond sowieso bij spellen is het altijd fascinerend om te zien wat er gebeurt als iemand in een andere omgeving wordt gezet. Mm-hmm. En dit was dat in extremis. Dus mensen kwamen binnen en binnen 3 minuten, zeg maar, dat ze binnen waren, liet ze al het sociale gedrag gewoon varen. Waren ze in één keer totaal andere mensen eigenlijk. En dat vond ik echt verreweg het meest fascinerende wat er was. En toen gingen we dat ook aanbieden voor bedrijven. Want ja, het is natuurlijk een supermiddel om ook te kijken van, ja, wat voor rol neem je nou aan in een andere omgeving? Wat kunnen we daar nou mee doen? En toen ging ik samen wonen met mijn vriendin. Toen kwam ik naast Jean-Luc te wonen. Dat is toevallig mijn buurman. Dus we zijn buurman en buurman.
Kijk.
En vanuit hem hoorde ik eigenlijk een hele andere kant die daarbij aansloot. Namelijk learning wereld. En dat je op die manier ook mensen wat kan leren. En daar was hij al mee bezig. En toen ben ik hier eens komen kijken. En een aantal maanden later hadden we samen een start-up, om maar zo te zeggen. En ik denk dat de kracht dan van mij is dat ik vooral kijk naar wat maakt nou dat iemand mee wil doen, dat hij het leuk vindt. Ja. Vaak wordt ook overgeslagen, dat is een van mijn grootste ergernissen, van, ja, je moet nu dit leren. En dan leggen ze niet uit wat nou het doel is, of waar we met z'n allen naartoe gaan, of waarom, weet je wel, de echt visie, weet je wel. En dat zijn dingen die je fantastisch goed in een spel kan stoppen, en dat wordt ook vaak gedaan. Dus als je een spel opstart, is het bijna het eerste wat er gebeurt, is, leuk dat je er bent. Zeg, de wereld vergaat. Jij bent er, go, weet je wel. Ja. Of wij gaan dit doen en de geschiedenis veranderen. En een beetje dat spreekt mij ook altijd heel erg aan.
Dat is heel anders dan dat je vraagt van waarom moet ik het doen? En dat je dan krijgt, just do it.
Ja, het moet.
Ja. Oké. Okay.
Ja. Voor je vinkje.
Ja, en zeker vanuit het game perspectief. Ja, als jij een spel of een boek niet leuk vindt, en ik lees ontzettend veel boeken ook. Als ik het niks vind en de schrijver doet het dus niet goed in mijn optiek, dan gooi ik het gewoon opzij. Het
past niet bij je.
Ja, als ik niks vind, dan doe ik het dus niet. En dat is dus, daar ben ik sowieso dus vrij koppig en rigoureus in. Maar ik denk dat dat een hele goede insteek is voor het leren van tegenwoordig. En ook vooral wat wij vragen van mensen tegenwoordig. Je moet van alles. Je moet lean, agile, multidisciplinair, zelfsturend. Je moet van alles. En waarom dan? Ja,
hoe ziet jouw profiel eruit?
Ja, omdat wij dat dan zeggen. Ja, ja dag. Dus wat wij proberen met onze oplossingen is mensen in te laten zien... waar ze deel van uitmaken, waar we met z'n allen naartoe gaan. Hoe belangrijk het is dat je dat blijft doen. En,
ja.
Dat kan volgens ons het beste in een ervaring. En de vorm daarbij, dat is te verwaarlozen. Nu is het, soms is het VR of AR, maar als het offline kan, dan halen we zo graag mogelijk techniek weg. Ik bedoel, onboarding digitaal vind ik waanzinnig. Wie verzint dat? Weet je wel, je moet in een pand beginnen. Ja, nou, ga maar achter een scherm. Nee, loop dan door het pand en ga kijken wie er allemaal is. Weet je? Maar dat is mijn mening bij dit soort dingen.
Ik denk dat de mix ook heel tof kan zijn.
Ja, zeker.
Ik denk dat onboarding al begint voordat je in dat pand bent.
Ja, tuurlijk. Ja.
Namelijk.
Ja.
En dan kan ik al die stuffiness, die kan ik al gewoon doorlopen op een goede manier.
Ja.
Dat is ook het moment dat ik het hoogst gemotiveerd ben.
Ja, ja, ja. Ja.
En dan kan het de meest vreselijke crap... accepten. Ja. Maar als je dat binnen bent en dat, ja, mijn onboarding bij IKEA was ook heel grappig van, nou, hier hebben we, dit is ons intranet. Er zijn heel veel documenten, die zijn allemaal heel belangrijk.
Ja.
Go.
Ja.
Nou, dus ik heb wetende waar ik aan begon met verlegen. cognitive overload, waarschijnlijk over 2 uur ben ik klaar met opnemen, zeg maar.
Ja.
Nog eerder misschien wel. Maar ik blijf gewoon doorlezen, want ik moet gelezen hebben.
Ja.
En een week later denk je, nou, poeh, zo, daar ben ik doorheen. Waar ging het ook weer over? Oh, geen idee, maar ik weet dat we processen hebben.
Ja.
En that's it. En ze staan hier ergens. Ik snap het terugvinden.
Nee.
Dus ja, nee, dat klopt. Er zijn zeker dingen die daar te verbeteren zijn.
Ja, wat dan voor mij het belangrijkste zijn is van, ja, oké, waar staat IKEA? Wat betekent het nou om te werken bij IKEA? Weet je wel, waar gaan we naartoe?
Het moet gewoon relevant zijn voor mijn rol.
Dat is heel mooi.
Het is heel mooi ik vind het heel belangrijk dat je weet voor welke organisatie je werkt en hoe dat in elkaar steekt. Maar er hoeft geen 3 dagen durend proces te zijn.
Nee.
Dat kan gewoon heel kort.
Ja.
Ik heb een training gedaan bij IKEA over het IKEA-concept. Dat was 3 dagen. Dan denk ik van, nou, dat had me ook in een half uur bevallen.
Ja, dat kan ik me zo voorstellen.
En het is niet dat het de inhoud niet goed was. Maar ja, er is denk ik ergens iemand die het heel belangrijk heeft gevonden... Mm. En zegt, nou, dan moet je echt helemaal in verdiepen. Mm-hmm. Terwijl ik denk, van ik word daar niet beter van in mijn werk. Dus ja, dat zijn wel een hoop uren die gespendeerd worden. En zeker in tijden waar uren die je niet hebt, zeg maar.
Ja, ja.
Dus naar IKEA. Een gemiddelde IKEA-medewerker heeft 3% van zijn tijd om iets te leren. Om te trainen.
Dat is niet veel.
En binnen die tijd moeten ook alle safety en compliance dingen gedaan worden.
Mm.
Dan hou je er ongeveer 0,7% over.
Ja.
En binnen die 0,7 moet je weten wat je nodig hebt. Het gaan zoeken, vinden en doen.
Wow.
Ja, dat is niet veel, hè? Dus als we allemaal 3-4-daagse klassikale trainingen maken... workshops van een halve dag... e-learning modules, die weet ik hoe lang zijn...
Ja.
Dan is dat een heel lastig ding... wat niet matcht met de realiteit van de medewerker op de vloer. Nee. En dan kunnen we wel zeggen van... ja, maar het is heel belangrijk, al dit allemaal. Ja, maar... hele gave, goede dingen maken die niemand tijd heeft om te gebruiken.
Ja. Nee, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Het is ook... hoe leuker het ook is, in principe hoe hoger de transfer is... hoe korter het dan ook kan zijn. Ja. Maar goed, dus om even dan maar af te sluiten... denk ik dat mijn achtergrond is... hoe ik hier dan ook maar in ben gerold. En ik denk dat ik hier vaak... aan het begin staan van een idee of van een richting of een visie wat bij een probleem zou kunnen passen.
Ja.
Ja.
Nou, tof.
Mijn achtergrond is iets traditioneler dan, zeg maar.
Je hebt een opleiding gevolgd, hè?
Ik heb me daar wel doorheen geburmd. Ik heb eigenlijk nooit ook echt school... was er echt voor gemaakt of zo. Voor het gewoon zitten en luisteren en dan toetsen maken en dan... dat het dan was. Ook 4 studies geprobeerd, zo denk ik, na mijn HAVO.
Een volhouwertje.
Ja, en allemaal maar gestopt en toch elke keer weer toch iets doen. En gewoon op het gegeven moment was het gewoon, oké, nog 1 week. Wat gaat iedereen doen? Ja, oké, dan doe ik dat ook wel. Klik, weet je wel, commerciële economie. Oké, nou, heb je ook Spaans hier? Oh, jezus, nou heb ik gereed aan. Oké, stoppen weer, weet je wel. En toen op een gegeven moment had ik Small Business en Retail Management. Geen idee wat het was, maar dat klonk wel vet. En daar moest je eigenlijk op dag 1 kwam je gewoon samen en dan werd je ingedeeld. Jullie zijn een groep, jullie zijn een groep, jullie zijn een groep, jullie zijn een groep. En dachten we, oh leuk, gaan we spelletjes doen, zo weet ik veel. Zo, jullie zijn vanaf nu een bedrijf. Succes! Wat? Nou, en dat was je gewoon een jaar lang een bedrijf, zeg maar. Dat was je opleiding. En dat, ja, dat ging natuurlijk beter dan studeren. Dus toen ben ik weer gestopt, maar toen heb ik dat bedrijf weer doorgedaan.
Ja.
En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon werken, want dat werkt blijkbaar, weet je wel.
Ja.
Maar ja, niet echt. Dat was het ook niet, zeg maar. Op een gegeven moment stond ik dan te werken en dacht ik, ja, is dit het nou, weet je wel. En ik merkte dat ik steeds mensen dingen wilde uitleggen, zo stond in de winkel. En vond ik eigenlijk het uitleggen leuker dan het verkopen of zo, weet je wel. Ik kon ook niet meer slechte dingen verkopen, want ja, dat moet dan nu verkocht worden, maar het is echt een slechte laptop. Dus kreeg ik gewoon niet, dat lukte gewoon niet meer, weet je. Ik wilde gewoon goede dingen verkopen, dus ik wilde uitleggen, vond ik heel leuk. En mensen dus dingen leren, vond ik heel leuk, maar niet, ja, ik kon niet slechte dingen verkopen. Dat lukte me gewoon niet meer. Ik dacht, ja, oké, dan kan ik niet meer in de winkel werken, want dan moet je dat doen voor bonussen en dat werkt niet. En toen ging ik een studietest doen en er kwam echt top 20, zoals leraar. En echt 70, 80 was commerciële economie, dingen die ik allemaal gedaan had.
Mm-hmm.
Dat ik, oh oké, okay, ja, misschien zegt dat wel iets. Maar ik had geen zin in schreeuwende kinderen, zeg maar. Dus toen dacht ik, nou, hoe kan ik dan wel dat doen, maar dan niet met schreeuwende kinderen. En toen was opleidingskunde was eigenlijk een soort van, dacht ik, wow, dat er bestaat, weet je wel.
Wat een romantisch verhaal.
Ja. Dus toen ben ik dat gaan doen. En dat was inderdaad echt de eerste studie. Dat ik dacht, wow, dit is echt vet. En dus dat ging gewoon over mensen dingen leren. En dan volwassenen en in bedrijven. En dat is ook nog met bedrijven dus. En, maar ja, toen werkte ik dus in de winkel. En kreeg ik nergens, zeg maar, zoals hier een baan. Want ik had nog geen ervaringen zoals het dan gaat. Dus toen ben ik, ik werkte in een telefoonwinkel. Toen ben ik smartphone lessen begonnen. Dus toen ging ik mensen, omaatjes, zeg maar, uitleggen hoe WhatsApp werkt en hoe je dat je moet swipen,
ja,
om te openen en niet moet tikken en dan, weet je wel, nou ja, dat soort hele simpele dingen. En dat ging echt als een tierenlier. Dus toen was het leren en bedrijf, zeg maar, in één. En toen heb ik hier een keer een stage gekregen. Ik heb een sollicitatie via Articulate gemaakt, dus een soort Articulate module over mezelf.
Mm-hmm.
En toen belde Joost binnen 4 minuten terug van, kom maar langs, morgen beginnen anders, weet je wel. Dacht ik, wow, hier hoef ik gewoon niet uit te leggen dat ik geen diploma heb, maar is het vet genoeg dat ik dit cool vind, weet je wel. En toen dacht ik ook, ja, oké, dit bedrijf is ook wel bijzonder. En toen ben ik hier eigenlijk gewoon gebleven.
Hoe lang ben je nou hier?
5 jaar al bijna.
5 jaar?
Ja. Ja, inmiddels als ik op een rijtje moet staan van hoe lang werk je hier, dan ben ik denk ik na Joost en Reinhard zo'n beetje degene die volgt.
Langs gediende.
Dus wat dat betreft veel mensen weg.
Ja, goed, dat hoort er ook bij natuurlijk.
Maar goed, dus zo gaat het ook, ja. En eigenlijk werk ik eigenlijk niet natuurlijk, maar goed.
Omdat je voor immersive werkt.
Ja, voor mezelf. En toen was hier het Thinklab. En ik ben eigenlijk begonnen als stagiair in het Thinklab. Toen trainee geworden in de studio. Toen iets van 1,5 jaar voor in de studio gewerkt als creative. Maar nooit echt één ding wat ik kon. Ik was niet de beste UI-maker en niet de beste content-maker en niet de beste concept-bedenker en niet de beste doelgroeponderzoeker en zo, maar ik kon wel alles. Alleen toen het op een gegeven moment echt een studio werd, toen gingen ze wel mensen aannemen die dat dan wel heel goed konden.
Ja.
Dus toen kon ik eigenlijk van iedereen kon ik alles eigenlijk slechts, zeg maar,
ja,
weet je wel?
Ja, het is lullig.
Dus dacht ik, ja. Dus toen ben ik ook een beetje gaan kijken wat zou ik dan willen en zo, en van alles gekeken, ook andere bedrijven en zo, maar toch het bedrijf sprak me gewoon, bleef me heel erg aanspreken, zeg maar. Ja. En toen kwam er in Thinklab een clubje die met VR bezig ging. En kun je empathie leren door iemand anders te zijn? Dat was eigenlijk de vraag. Ik dacht, wow, dat is echt een totaal andere vraag dan inderdaad... hoe heette de 7 kasten van IKEA met 4-kante lades? Nou ja, klik, 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 weet je wel, dat soort dingen.
Goeie vraag, ik weet dat niet.
Ja, dacht ik, wow, dat is wel vet. Dat is wel weer leuk, ja, qua leren. En toen heb ik me daarmee bezig gehouden. En toen werd dat op een gegeven moment, volgens mij in 2016 of zo, een start-up. En toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk ook wel dit gewoon doen. Want toen was het zo van, of ik ga hier een beetje weg, want ik heb niet echt meer een plek. Of ik ga zoiets doen.
Ja.
En toen inderdaad, heb ik hier eigenlijk mijn contract opgezegd. Ben ik daar bij die gasten gaan zitten. En toen zijn we vanuit niks gewoon begonnen eigenlijk. met een VR-bril en 4 computers. En toen binnen... Een 1/2 jaar volgens mij zaten we in zo'n accelerator program waar we uitgekozen. waren 10 bedrijven. Het was 700 aanmeldingen of zo. Toen zijn we in 10 overgebleven. En nou, dat was echt super vet.
Ja.
En het ging echt keihard. En toen is alles aan elkaar geklapt. Want zij wilden iets anders dan ik. En de andere investeerden moeilijk en dan bla bla bla. Echt gezeik. En zijn ze allemaal weggegaan. En toen bleef ik er eigenlijk weer alleen achter. En toen kwam Theo dus toevallig echt op bezoek. Toen een keer met VR bezig waren en met escape rooms. En toen hadden we hier een meeting. En er was ook iemand die wilde toevallig een escape room. En die kwam toen weer bij Theo's escape room. En toen was ik weer de buurman. En toen, nou, hele rare dingen allemaal die niet
toen
kunnen.
Toen viel alle puzzelstukjes op een plek.
En toen viel het in één keer floep. En toen was het gewoon, ja, hadden we in één keer Tinker's Immersive.
Ja.
En toen hadden we binnen een maand de eerste escape room. En binnen 2 maanden volgens mij 3 projecten. En binnen 5 maanden 7, 8, 9 projecten. En ja, toen ging het gewoon los.
Oh, de vlek die breidde zich uit.
Ja, en inmiddels doen we voor van ABN AMRO tot nu rituals dingen en Jumbo. En ja, je kan het zo gek niet bedenken. Ervaringen maken. Super vet.
Ja, leuk. Tof.
Ja. En dat gaat echt super goed. Ja.
Ja. Ja, ik denk dat een deel van het... Van waarom het zich zo heeft kunnen ontwikkelen, is dat we dus ook vanaf het begin af aan hebben gezegd, wij vinden allebei niet dat er één oplossing is. Dus we zeggen niet, nee, wij maken VR of nee, wij maken alleen offline escape rooms, ik zeg maar iets. Weet je, dat hangt echt puur af van wie wat vraagt. Je kan, dat kan niet, vind
ik. Ik denk dat je daar een heel goed punt hebt, inderdaad. Ja. Als je naar leren kijkt, of het oplossen van een probleem, dan kan... Dan leren is daar een onderdeel van, vaak. Ja. Niet eens per se altijd. En wat past er dan het beste bij die groep die dat probleem ervaart? Of die door die verandering heen moet? En dan kun je niet overal een klasje tegenaan gooien. Of een e-learning, of een VR, of een game. Nee, je moet kijken van, hoe ziet succes eruit? Dat is wat ik zelf ontdekt heb. Hoe ziet succes eruit? En hoe kunnen we dat realiseren?
Ja.
En welke puzzelstukken moet ik in elkaar drukken om die puzzel compleet te maken?
Ja, dat vind ik. En ik denk dat er altijd wel een paar puzzelstukken zijn die altijd voorkomen. Dus waarvan je dan weet, als men niet gemotiveerd is, nou, dan kunnen we sowieso niet beginnen. Of als men niet dit. Weet je, dus op die manier kan je dan vorm gaan geven.
Ken je Kathy Moore's action mapping? Nee, ze heeft een heel leuk kwadrant. Maar ze zegt van, nou, je hebt vaardigheden, kennis, motivatie en organisatiebarrières. Mm-hmm. En daar zit het gros wel in, zeg maar. En als je je probleem weet en je weet hoe je oplossing eruit ziet, hoe mensen anders zijn, als het allemaal geweldig is. En je gaat je postjes plakken van waar zit dat. Mm-hmm. Dan zie je dat vaak heel veel onderin zit, bij die motivatie en organisatiebarrières. Processen die niet kloppen of weet ik veel wat. En maar een paar dingen bij vaardigheden en kennis.
Ja.
Nou, als je een leerbureau bent, dan kun je zeggen van, nou, we kunnen je helpen hiermee. Ja. Die bovenste 2 kwadranten, de andere stuk. Ja, daar moet je echt wat mee als je echt resultaat wil hebben. Want dat is een groot deel, dat heb je net zelf aangegeven, van je probleem.
Ja, leuk.
En dan trek je het hele kader al los van die trainingsaanvraag die binnenkomt. De ring is die je alle problemen moet oplossen.
Ja, de one ring, ja. Ja.
En hoe pak jij dat dan aan? Hoe zorg je dat je alle 4 kwadranten, zeg maar, aanspreekt?
Nou, weet je, ik denk dat aan de ene kant is het belangrijk om de aanvrager die bij jou binnenkomt, daar bewust van te maken. Van, hey, training is niet het enige wat jouw probleem gaat oplossen. Ja. We hebben een aantal elementen die we net benoemd hebben. Daar kunnen we naar gaan kijken. Want wij zijn, dat is wat ons ding is. En er zijn elementen waar je als organisatie naar moet gaan kijken. Van, hoe kunnen en moeten we daar wat mee? Ja. Dus die bewustwording is denk ik een van de allerbelangrijkste zaken. Als je dan ook echt weet wat het doel is, want dat weten mensen vaak ook niet. De vraag achter de vraag, zeg maar. Ja. Dan kom je ook naar een ander soort oplossing.
Dat is niet leerdoelen, maar...
Nee, leerdoelen is echt pas, als dat al komt, komt dat voor later. Ik wil eigenlijk gewoon, wat is het doel van de organisatie? Wat is bij ons, bij IKEA, de vraag van, hey, wij doen testbuys op producten en gemiddeld gaat zoveel procent gaat fout. En we denken dat we 1-8% verkoopstijging kunnen hebben als we dat percentage naar beneden halen.
Ja.
Ja, dan kan ik je door 4 dagen training heen drukken over commercial merchandising. En daar leer je vast heel veel waardevolle dingen. Maar gaat dat het probleem oplossen? Gaan die testbuys daar beter door? Dus als we ons puur focussen op het echte probleem wat je aankaart, hoe kunnen we dat beter maken? En dan laten we een heleboel weg. Dan krijg je ontzettende laserfocus. En dan ga je kijken van, oké, hoe kunnen we dat doen? En dan zijn we nu die app aan het creëren om mensen te helpen met een goede testbuy te maken. Inzicht te krijgen van, wat gaat er nou fout? En die fouten direct te adresseren van, hey, hebben we pricing problemen? Dit is hoe je juist de pricing doet. En niet, dit is alles wat je kunt weten over commercial merchandising. Dus het is gewoon heel relevant voor jouw winkel. Want dat zijn de fouten die in jouw winkel voorkomen. Dit is de content die erbij hoort. Mm-hmm. Dit is hoe je het goed moet doen. Dit is hoe het fout eruit ziet. En dat is veel compacter en allemaal in de flow van het werk.
Ja, ze zijn het ook al dat mensen heel weinig tijd hebben, hè, om te leren eigenlijk, percentueel gezien, zeg maar.
Ja, als wat ik al zei, 3%. En als je daar safety en compliance van afhaalt en je hebt nog 0,7 over, ja, dat is heel weinig. Dus als je gewoon in
en
de
hoeveel flow... uur is dat voor iemand die fulltime werkt in een winkel, zeg maar, hoeveel uur heeft hij per jaar om te leren bij IKEA?
Ja, ik heb mijn HAVO niet afgemaakt. Dus
nee, ja, oké.
Dus zulke moeilijke rekensommen kan ik niet maken zonder rekenmachine. Maar dat is... Ja,
niet veel.
1% van 40 uur is 40 minuten, weet ik veel. heel weinig. Dat is gewoon heel lastig. En we hebben ook veel korte contracten natuurlijk. Dus als jij een 12 uur contract hebt...
Ja.
En jij hebt dan 0,7% van je tijd om te leren. Dat is echt weinig.
Ja.
En moet je mensen voor alles opleiden of moet je ze ondersteunen om zo goed mogelijk hun werk te doen en zelfredzaam te zijn, problemen op te lossen die in hun rol voorkomen? Ik bedoel, we googlen allemaal alles.
Ja.
Waarom niet op ons werk?
Ja,
kijk,
precies.
Kritische zaken, daar moet je mensen goed in trainen. Want als kritische zaken verkeerd gaan, nou, dan heb je echt een probleem. Maar voor de rest moet je alles gewoon vindbaar kunnen maken en zo compact dat je heel snel kan zeggen van, oké, dit is hoe ik dat moet doen.
Ja, precies. Bij een brandalarm is het lastig als je appje even moet zoeken waar de uitgang is natuurlijk. Maar, kunnen mensen bij IKEA in de winkel echt dingen gebruiken om te leren? Of moeten ze daar apart voor ergens naartoe? Of?
Nou, vooralsnog is het heel veel buiten het werkproces. Dus je moet uitgepland worden om getraind te worden.
Ja.
We doen nog heel veel traditioneel. Dus we hebben learning centers op 3 plekken in de wereld waar je naartoe kunt om klassikaal getraind te worden. We hebben een heel groot trainde trainer met eigen facilitators. Dat mensen lokaal getraind kunnen worden, maar echt face-to-face. En we zijn bezig met online, maar het is nog wel heel erg zoeken. En je zit nog wel heel erg in het traditionele. Als je de 70-20-10 framework erbij pakt, waar we eigenlijk zeggen van, hey, gemiddeld leer je het meeste op je werk door je werk te doen.
Ja.
Hoe kunnen we mensen daar bedienen? Ik vind dat je ook met die 70 moet beginnen. Hoe kan ik zorgen dat ik, als ik ze eerst al op een werkplek kan bedienen, en dan nog kijken van oké, wat is kritisch en hiervoor moet je uitgepland worden en naar een door een formeel trainingsevent heen. Ja, dan heb ik al een heel andere aanpak. Bij IKEA zit learning by doing wel echt in het systeem. Heel veel on-the-job training. Dus schaduwen met je collega's mee om het te leren. Ik heb zelf ook een paar dagen in de winkel gestaan. Hmm. Banken staan verkopen.
Oh ja?
Ja, zeker. weet je? En dan krijg ik even een half uurtje van... Ja, dit is hoe wat voor stoffetjes je hebt. En de wrijving met hoe vaak je erop gaat zitten. Hoe lang die goed blijft. Dus je leert het al door het te doen.
Hmm.
Maar we hebben ook zeggen, van nou, en als je dan een jaar in je rol zit, of een half jaar of 18 maanden, dan mag je naar deze training toe. Ja, maar waarom zou ik niet al iets hebben op het moment dat ik aan mijn rol begin?
Ja.
Gewoon online, performance support-achtig, een kennisbank, een vraagbaak, noem het op hoe je het noemen wil. Maakt niet zo heel veel uit, maar waarom is er niet direct kennis beschikbaar? Toen ik in de winkel stond, kwam ik in de garage aanrijden bij de IKEA in Duiven. En er is een hele grote poster. Heb jij de IKEA Store app al? Nee, die heb ik niet. Ik download dat ding. En er was gewoon alle producten zaten erin. Alle specificaties. Net zoals je het op de website ziet. Mm-hmm. De handleiding zat erin. Welke accessoires erbij horen. En ik heb daar banken staan verkopen. En als ik het niet wist, zei ik tegen de mensen. Kent u de IKEA Store app al? Kijk, zo werkt die. Hier vind ik de bank die we hier nu hebben. Kijk, dit is de handleiding. Oh, kijk, dit is precies de antwoord op de vraag die u heeft van hoe die in elkaar gezet wordt.
Ja.
Mensen heel blij. En dat is wat we willen. We willen mensen blij maken.
En wordt dat steeds gebruikelijker volgens jou? Dat men dit soort dingen eigenlijk aandurft? Kijk, het is misschien ook een beetje...
Ik denk dat een hoop mensen dat gewoon niet doen.
Ja. Want waarom?
Ik sprak met een sales manager en die zei van, ja, de IKEA Store app. Zeg jij? Oh, ja. Hier in de parkeergarage, enorm billboard. Oh ja, ik parkeer daar. Ja, die gebruikte gewoon de website. Ja. En die ging op de IKEA Family Wifi en dat was een beetje zoeken. Of je goede verbinding had in hun winkel.
Maar die is natuurlijk wel nog voor klanten, zeg maar. Dus dat zie je wel vaker, dat voor klanten de mooiste dingen worden gemaakt natuurlijk. Ja. Maar voor het personeel, die moeten dan dus ergens
op een internet. Het personeel had een soort gelijk iets. Alleen daar zag je van, nou, dat is op een tablet. En dat is niet op de meest lichte praktische tablet. Maar er was gewoon waarschijnlijk een grote bulk aankoop door procurement. Dus dat was een zware tablet die ze echt aan een riem moesten hangen. Dan krijgen mensen last van de rug als ze de hele dag mee rollen. Het ding had een Citrix backend. Langzaam, jongen. Dus ik zat ergens in zo'n kantine en er werd iemand geonboord. Die zei van, oh ja, nee, die tablet die kun je beter laten liggen.
Lekker liggen, ja, precies. Ja, ja, ja.
Dus, maar terwijl die store-app al 95% doet... Van,
zou volgens jou dan die store app echt zou je die ook als leermiddel kunnen zien of inzetten? Wat jou
ik denk dat je daar veel meer die slimme combinaties moet opzoeken.
Ja.
Dit is iets dat beschikbaar is. Weet je, in de store app zit niet het koop nu stukje. Dat is jammer. Want dan kun je mensen al gelijk daarmee helpen. Maar er zit, en zo zijn er zoveel slimme oplossingen. En dit is één voorbeeld. Het is niet dat alles in een app moet. Maar er zijn zoveel slimme oplossingen die heel logisch zijn als je daarover nadenkt. Alleen als je begint met het idee van, hé, we moeten een training gaan maken.
Ja. Ja, ja,
dan
ja,
kom precies. Je daar niet.
Nee.
En denk je dat de reden is dat zo'n store-app niet wordt gebruikt ook? Of wat vind je daarmee?
We zijn een enorme grote organisatie. Dus de lancering en de marketing van dingen, dat is bij elke grote organisatie, dat is altijd een uitdaging. Ja. En er zijn zoveel initiatieven waar de meeste mensen niet van af weten. Mm-hmm. En zeker als iets is wat eigenlijk voor klanten is, ja, wordt er ook over nagedacht hoe dat voor een medewerker gebruikt kan worden. En neemt jouw organisatie de tijd om de medewerkers die er zijn te zeggen van, hé jongens, er is een nieuw hulpmiddel en dit is hem.
Ja, want je hebt natuurlijk wel mega schaal. Hoeveel mensen werken er bij IKEA?
Wij hebben bijna 200.000 man.
200.000 mensen? In hoeveel talen?
Wij werken met 6, 37 talen, maar ja, we gaan weer naar Zuid-Amerika, Latvia, die is erbij gekomen. Dus,
okay.
IKEA is enorm aan het groeien.
Ja.
Dus ja, dat wordt alleen maar groter en meer. Dus in die zin, kijk, ik ben verantwoordelijk voor globale oplossingen.
Mm-hmm.
Ja.
En dat is ook weer een uitdaging natuurlijk. Van ja, hoe gaan we iets maken wat overal werkt en relevant is? In welk deel moet een lokale organisatie zelf oppakken? Maar het begint met die stap terug van, hey, wat is nou het doel en wat is het probleem wat we proberen op te lossen en welk deel kunnen en moeten we met leren en opleiden oplossen en wat is daar de slimste vorm van.
En kun je iets zeggen over ik neem aan dat als mensen hebben jullie een LMS of iets dergelijks waar je gewoon in zit, en dat is natuurlijk iedereen zijn eigen account en zo, maar je werkt toch in de winkel om snel met een bepaalde man, denk ik, hè? En wereldwijd is 200.000. Kun je iets zeggen over hoe je, zeg maar, dat individu versus een groep en dan alleen leren versus met een groep leren, want je werkt uiteindelijk toch als winkel samen, en hoe breng je zo'n groep in beweging, zeg maar? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, als je puur kijkt naar een LMS is eigenlijk een administratief systeem natuurlijk, voor het traditionele vinkjes, uren. En vraag me altijd heel erg af hoe zinvol dat is. Ik denk dat het heel goed is om een plek te hebben om als medewerker naartoe te kunnen gaan. Maar je zegt van, hé, ik heb hier behoefte aan. En dat ik dat kan vinden en dat ik dat dan voor kan inschrijven, kan doen of weet ik veel wat. Of inderdaad die app kan downloaden zodat ik hem heb en weet wat ik daar mee kan gaan doen. Ik weet niet per se of een LMS daar het beste product voor is. Je ziet dat alle grote LMS'en zijn zich altijd maar aan het uitbouwen en nieuwe features aan het toevoegen. Maar het is vaak wel heel geforceerd iets. En als ik terugkijk naar de 21 jaar dat ik werk en alle bedrijven waar ik heb gewerkt waar ze LMS hadden, hoe vaak ik iets in het LMS heb gevonden wat mij hielp in mijn huidige rol of me voor te bereiden op mijn volgende rol. Nou, dat kan ik wel op één hand tellen, zeg maar, met heel weinig vingers. En als je heel veel mensen gaat vragen, dan zullen ze ja, toch wel hetzelfde antwoord gaan geven. Dus ja, ik denk dat we dat hele LMS-stuk moeten herzien van hoe zinvol dat is. Mm-hmm. Als je kijkt naar over leren met elkaar, met groepen, individueel. Ik denk dat er ontiegelijk veel is wat je gewoon voor jezelf kunt doen. En het moment dat je bij elkaar kunt komen om ervaringen te delen, denk ik ook dat daar een enorm leerproces bij zit. Maar ik zit te vaak, heb ik klassikale settings gezien waarvan ze zeggen van ja, maar het netwerk is zo belangrijk en het stuk ervaringen delen. Maar dat is vaak in een klassikale setting gebeurt dat helemaal niet. Wederom, mensen die in klassikale settings hebben gezeten, hoe vaak heb jij daarna nog mensen gecontact om daar echt een uitgebreid netwerk of ervaringen of door te pakken op hetgeen wat je daar gedaan hebt? Er gebeurt heel weinig.
Ja, het is ook vooral wat de inhoud daarvan is. Ik bedoel, vaker zie je dan dat mensen in een groep naar één iemand moeten luisteren. Ik bedoel, als je dan één presentatie krijgt, schiet het dan nog niet op.
Nee, zelfs als je al aan weer in groepjes ingedeeld wordt binnen zo'n setting waar je meer met elkaar werkt en elkaar wel iets beter leert kennen. Ja. Hoeveel ruimte is er voor die persoonlijke inzichten en reflectie? Dan geloof ik veel meer dat je dat als je mensen online bij elkaar brengt, dat het al drempelverlagend is om online met elkaar contact te hebben.
Ja.
Dat veel logischer is en effectiever.
Ja.
Er zit steeds meer platforms natuurlijk. Social learning is helemaal een ding natuurlijk. Steeds meer platformgedachten. Het begon een beetje dat ze eigenlijk allemaal Facebook namaakten met een feed en zo. En dat ze allemaal eigen profielen te maken.
Ja.
Zie je daar meer toekomst in dan in plaats van LMS'en? Of hoe?
Nou ja, ik heb het hele social learning nog niet helemaal uitgevogeld. Los van dat ik me realiseer dat het een enorm belangrijk en krachtig deel is. Maar we zitten nog wel vaak vast in platformen die ja, niet per se helemaal die natuurlijke manier van contact
dus dat zou,
hercreëren.
Als dat er zou zijn, zou dat een goede oplossing kunnen bieden, gezien het feit dat we weinig tijd hebben eigenlijk.
Ja. Maar er zit ook nog een heel groot cultureel aspect aan, van hoe logisch en natuurlijk vinden het mensen om daar tijd aan te spenderen. Ik heb in mijn carrière zo vaak mensen horen zeggen van oh ja, dat hele social, hè? Social media, nee, dat doe ik allemaal niet aan. Ja. Terwijl, als je het niet ziet als een social media ding, maar gewoon als een manier om met elkaar contact te kunnen hebben, vragen te kunnen stellen, ervaringen te kunnen delen. Maar het hele ervaringen delen, dat zit ook niet echt in onze genen. Ja, we vertellen veel verhalen aan elkaar in wat we als een veilige omgeving vinden.
Ja.
Maar ik vind het heerlijk om te delen online wat er misging en hoe ik dat proberen op te lossen. En weet je, dan krijg ik toffe reacties van mensen. Oh, weet je, ik ben er ook mee bezig. En oh, dan maak ik die fout niet. Of, oh god, ja, ik heb precies hetzelfde probleem gehad. En ja, die oplossing had ik niet aan. Dat zijn toffe leermomenten. En ik denk, hoe meer we met elkaar delen, hoe waardevoler dat is.
Mm.
Maar wat jij zegt, als jij gewoon geforceerd door een hele bult content heen moet, of dat nou online, offline of weet ik veel wat is, dan is dat, ja, dat is een heel traditionele gedachte. Dat is dat hele schoolse van vroeger.
Ja,
daar werk ik denk ik niet meer. Ja, dan in deze tijd.
Dan kom je eigenlijk weer terug op het kwadrant wat je dan net zei. Dus dan ontbreekt het dus eigenlijk aan zowel motivatie als wat je mag en kan met je organisatie.
Ja, wat is relevant.
Ja.
En dan raak je alweer bijna performance support natuurlijk. Want dan wil je natuurlijk niet alle. Je wil wel ergens alle content hebben, maar niet altijd op hetzelfde moment iedereen tegelijk. En je zei dat ze een app aan het maken voor commercial merchandising.
Ja.
Zou je dat een performance support app noemen?
Ja, nou ja en nee. Het is wel een performance tool. Het helpt je jouw werk beter te doen.
Ja.
Want nu gaan ze de winkel in met pen en papier en dan moeten ze ergens als ze tijd hebben nog een Excel sheet gaan invullen en daar, als ze handig genoeg zijn, daar een overzicht uit creëren en delen met elkaar.
Kun je iets meer vertellen over wat die app is en wat dat doet? En
nou, het idee wat we nu hebben, het is vol in ontwikkeling natuurlijk met allerlei sprints en al die hippe shizzle.
Ja, lekker lean.
Ja.
Lean agile, super sprint.
Het idee is dat we dus mensen gewoon ondersteunen door ze een app te geven waar alle testbuys die ze doen gelijk geregistreerd staan.
Gefilterd. Een testbuy, wat is een testbuy?
Een testbuy is, wij kijken naar producten in de winkel en die testen we op 4 punten. Om te kijken of het, hoe makkelijk het is voor een klant om dat product te kunnen kopen eigenlijk. Dus zit er een goed prijskaartje aan? Is die goed in elkaar gezet? Is die onbeschadigd? Is die op voorraad? Dat zijn de minimale dingen waarvan we zeggen, van, nou, dan krijgt een klant een goed idee van het product. En dan kan die de beslissing maken van, hey, dit wil ik hebben, ja of nee. Ja. En dat soort die dingen, die doen wij in alle winkels. En daar gaat gewoon geregeld fout.
Als ik bij IKEA werk in de winkel, bij de bankafdeling of zo, waar je ook stond, dan is een van mijn taken is, bij wijze van 's ochtends of zo, loop even een rondje, pak 10 banken als test even en te kijken of dat goed is.
Nou, ze doen vaak,
in en log dat of
ze
zo.
Doen vaak testbuys door de hele store heen, dus de hele winkel heen. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon als taak om een testbuy te doen en je doet 20 producten door de hele toko.
Ja.
Dus niet per se op één afdeling, maar de app kan wel inzicht geven van, hey, we zien dat op de bankenafdeling de pricing steeds fout is.
Ja, precies.
Dus dan
ja.
kan ik heel gericht, dan hoef ik niet mijn hele winkel te trainen, of niet alle winkels in mijn land waar ik eigenaar van ben, of van de hele wereld, maar gewoon die winkel in dat land heeft een probleem met pricing. Nou, we kunnen ze dan zelfs zo scherp maken van die afdeling. En dan kunnen we zeggen, nou, dit is hoe je goede pricing doet. Dit zijn foute voorbeelden, dit zijn goede voorbeelden. Dus we hebben het inzicht gecreëerd van wat er fout gaat en waar. En we kunnen ze daar op maat, bijna gepersonaliseerd eigenlijk, kun je zeggen, de content aanbieden die voor hun relevant is. En dat is iets heel anders als dat ik je inderdaad 4 dagen in een klas zet.
Precies. Ja,
en alles
ja.
laat leren over commercial ja. merchandising. En ja. dan zeggen, succes als je weer terug op je werk bent.
Ja, precies.
Ja, want dat is als je in het begin zei eigenlijk inderdaad, als je nou was begonnen, iemand die zegt, ja, de pricing gaat steeds fout, dan had een leerdoel kunnen geweest zijn, zeg maar. We moeten opnieuw leren pricen en dan gaat iedereen opnieuw 2 dagen leren hoe je pricing doet. Terwijl misschien is de vraag juist, ja, ik weet het gewoon eigenlijk niet hoe ik het moet doen precies, maar ik had alleen in die winkel fout in die afdeling en dat kun je nu veel meer pinpointen en dus veel, ja, want je hebt heel weinig tijd, zei je ook al, dus dan kun je veel logischer dat oplossen.
Dus dan als jij hartstikke goed bent in pricing en dat soort dingen, hoef je daar niks over te leren.
Nee, precies.
Dus dan,
ja, precies. Ja, want is het per persoon een eigen tussen haakjes app?
Nou ja, het is een app voor de IKEA-medewerker die dat aan het doen is. En de fouten die registreert, die komen in een lijst voor zijn of haar winkel.
Okay, ja.
Iedereen in de winkel kan in die lijst kijken, ook de store manager, van nee, wat gaat er eigenlijk fout in mijn winkel? En daar kunnen ze dan acties op ondernemen die zinvol zijn. Als je kijkt naar het traditionele formele leren, dan gaat daar vaak een heleboel tijd aan verloren. Als je mensen in een groep bij elkaar zet, ik zeg wel eens, een vergadering van een uur met 5 mensen is niet een vergadering van een uur. Dat is een vergadering van 5 uur.
Ja, 5 uur. Ja, ja.
Ik zat laatst in een 3-daagse training met 27 mensen. Dat is 16 weken aan manuren training.
Ja
dat is bizar. Nou,
dan is het heel belangrijk dat je kijkt, die 16 weken aan manuren, zijn die effectief besteed?
Ja, en als je nu dit soort inzicht hebt, dan kun je je weer veel beter inzetten. Ja,
precies. Ja. Dus, en weten het dat we heel weinig tijd hebben.
En verzamel je op meerdere manieren dat soort inzichten eigenlijk? Dus in plaats van leerdoelen verzamel je eigenlijk meer inzichten tegenwoordig, zou je kunnen zeggen.
Nou, daar moeten we wel naartoe, denk ik. Leerdoelen is meer iets wat als learning designer, developer voor jou relevant is. Omdat je weet wat dat doel is wat je wil bereiken en welke leerdoelen je daarbij bij zou kunnen aanhaken. Kijk, voor die app hebben we ook wel leerdoelen, want we willen hebben doelen over wat moeten ze weten over pricing.
Precies.
Hoe doe je dat proces?
Maar dat komt pas aan het eind, eigenlijk komt dat aan het eind van de hele rit, om het maar zo te zeggen. Dus je hebt gepinpoint welke afdeling pricing verkeerd doet. Zij moeten specifiek over dat onderwerp wat leren over pricing, dan komen daar passende leerdoelen bij.
Ja, dan en daar hebben we wel content voor. En dat is performance support content. Dus hoe los je dat probleem zo snel mogelijk op? En waarom doen we eigenlijk zo? Weet je, het gaat veel meer. Ik ben een heel grote fan van de 5 moments of need. Iets wat je vaak binnen 70-20-10 ziet. Om performance support op te zetten. En dan ga je echt kijken van, hey, wat zijn de taken die iemand doet? En wat is de ondersteunende kennis die hij of zij nodig heeft? En niet wat je heel veel in traditionele trainingen ziet. Van wat is de kennis die we over dit onderwerp hebben? En dat geven we aan mensen. En dan hopen dat ze daardoor hun taak beter gaan doen. Ja. Nee, wat is de taak? Heel duidelijk uitleggen wat die taak is. Wat moet je daarbij weten? En vanuit dat startpunt aan de slag. En daarnaast nog kijken van wat is kritisch en wat is niet kritisch. Ja. Want we met de beste bedoelingen vinden inhoudsdeskundigen alles belangrijk van hun vakgebied. En dat is logisch. Want om daar te komen waar zij zijn, hebben ze dat allemaal geleerd en weten ze, die ervaring hebben ze. Maar als je iemand gewoon een taak wil laten uitvoeren, hoef je geen specialist te zijn in dat ding.
Ja.
Dan moet je gewoon weten wat je moet doen en dat je minimaal nodig hebt om, om dat succesvol te doen.
En kun je iets zeggen over hoe je dat dan nu doet en misschien daarna over hoe je dat zou willen zien? Dus...
Nou, we zijn er nu echt mee aan het beginnen bij IKEA. Ik heb bij Axel Nobel heb ik daar wel ook wat mee een project gedaan. Maar je ziet het heel erg nog op projectbasis. Ik heb heel lang gedacht van, hey, ik zou eigenlijk één platform moeten hebben waar iedereen altijd bij kan en daar hun support vinden. En misschien klopt het ook wel. Maar ik zie ook steeds meer dat je mensen moet ondersteunen op de plek die voor hun logisch is. Als je op een vuilniswagen staat, dan is het misschien heel onlogisch om een app te gebruiken, om te kijken voor weet ik veel wat je probleem is, wat je moet oplossen. Misschien is het hartstikke logisch. Dus je moet echt kijken van, hey, als ik naar mijn doelgroep kijk, waar gaan ze nu heen voor informatie te zoeken? En wat is er al en hoe kan ik ze daar bedienen? Dus ja, dat is nog wel echt een zoektocht, denk ik. Ook waar we in de industrie staan. Ik bedoel, performance support, ik was daar 12 jaar geleden was ik er al mee aan het rondslepen. Nu begint dat inzicht te komen bij organisaties dat het, verdorie, dat is iets waardevols. Maar er zitten nog wel heel veel haken en ogen aan. En de platformen zijn soms net zo duur als een heel LMS. Dus dat is een barrière. En hoe kan ik zorgen dat ik iets toegankelijks maak en dat het relevant blijft en makkelijk voor die gebruiker. Als ik door 6 schermen heen moet klikken om bij mijn stukje content te komen, dan is dat een barrière. Als het gelijk...
Ja, het hoeft ook niet digitaal, de goede oude job aid,
ja,
zeg maar.
Nou ja, weet je, mijn oud-collega Erik de Jong, die had een hele mooie foto van toen hij met zijn dochter bij de EHBO zat. Die dokter die met die grote zakken in zijn jas, die vraagt aan zijn dochter van, hoe oud ben jij? Trekt allemaal geplastificeerde kaartjes aan een grote ring uit zijn jas. Nou, dan krijg je zoveel gram van deze pijnstiller.
Mm. Ja, precies.
Perfect, weet je wel. Dingen die niet vaak geüpdate moeten worden. Waarom zou je daar een hele complexe oplossing neerzetten?
Ja.
Toen ik bij Axel Nobel werkte, waren we in een chloorfabriek. Als ze daar zo'n machine moesten stilzetten. Ja, dat deed je in 80 eenvoudige stappen, zeg ik altijd lachend. daar hadden ze gewoon een map liggen. En dan zei je van, nou, stap 1 is dit. Stap 2 is dat. Stap 3 is dat. En als ze dat gingen doen, dan ging je dan gewoon pak je die map erbij. En dan ging je daar doorheen.
Mm.
Dan kun je wel zeggen van, oh, maar als we hier nou digitale schermen neerhangen, dan kunnen ze dan zeggen van volgende stap en een videootje. Ja, dat zou kunnen werken. Maar verdorie, dit was wel heel praktisch.
Mm.
Dus ja, zoek ook uit wat werkt en wat logisch is bij dit soort dingen. En ja, ik denk als je een hele volwassen organisatie hebt, dan zou je misschien een platform kunnen hebben dat 80% van de gevallen vastlegt, waar ze makkelijk contextueel doorheen kunnen.
Ja.
Dat zou super tof zijn. Maar weet je, een van de andere uitdagingen is, wie gaat dat allemaal bijhouden?
Ja.
Performance support is goed als het actueel is.
Ja, misschien de groep zelf.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Dan krijg je een beetje het Wikipedia-concept.
Ja, ja, ja.
De massa houdt het bij.
Ja. Ja.
Maar goed, als er dan mensen fouten gaan maken en daar wordt wel op doorgepakt. Dus daar zitten nog wel wat interessante dingen bij van hoe gaan we het oplossen. Dat was de grootste uitdaging die ik 12 jaar geleden had toen ik met performance support rondliep binnen de organisatie waar ik werkte. Mensen vonden het een geweldig idee, die snapten het echt wel. Tot het punt is, kwam van oké, en dan kun je dat zelf gaan bijhouden.
Yeah.
Oeh, een training maken en klaarzetten en zeggen van nou, de komende 3-4 jaar is dit de training. Dat is veel makkelijker, heb je minder werk aan. Dus ja, hele lifecycle management van content, in wat voor vorm dan ook, wordt veel belangrijker, omdat dingen gewoon steeds sneller veranderen.
Ja, misschien gaan we nu alweer meer naar AI toe dan die dat weer controleert of zo. Nou ja, dat zijn wel allemaal dingen natuurlijk.
Ja, wie weet. Ja. Chatbots. Weet je, ik vraag geregeld aan mijn Google Assistant van hoe zit dit of dit.
Ja.
Mijn vrouw kijkt me altijd lachend aan met een scheef oog van idioot. waarom zeg je dat tegen je telefoon? Maar weet je, dat is weer een cultureel ding. Van hoe willen mensen dat? Hoe comfortabel voelen ze zich daarbij? Dus er zijn nog wel wat hoorders waar we overheen moeten wat dat betreft. Maar ik denk dat het begin er is. Je ziet de bewustwording van... dingen moeten waarde hebben. Als het geen waarde heeft, dan is het een lastige investering om te maken. Dus als jij van tevoren die stap terug doet, gaat kijken van wat is het probleem, wat is de echte impact en hoe kun je dat meetbaar maken met de middelen die we hebben aan echte waardes, dan is het waarde. Dan creëer je een goede business case.
Ja.
En als je geen business case creëert, dan kun je van alles doen. En als je niet weet wat je doel is, dan weet je ook nooit of je het bereikt.
Ja. Nou, dan cirkelt u weer rond.
Ja.
dankjewel, Jeff.
Nou, graag gedaan.